meeste van u heb ik al persoonlijk begroet, want het is altijd heel fijn om hier te komen in mijn oude gemeente. Dat voelt als thuiskomen. Blij om hier te zijn. Ik heb ook, dat ga ik even meteen bekennen, ik heb een oude preek meegenomen. Ik heb hem al eerder gehouden in de Hoeksteen. Maar dat is 8 jaar geleden. En de meeste preken blijven slechts enkele weken hangen. Dus ik denk, het mag wel weer. Mag wel weer even. Maar misschien komt het u bekend voor. Eens even kijken of dit ding werkt. Ja. Oh, dat is hier, hè? Wacht. Ja. Ja. De titel is Even bijdenken. Wie kent die preek nog van toen? Nee, nou, dat had ik wel gedacht hoor, dat maakt niet uit. Dan is het goed. Heb ik weer wat nieuws voor u. Even bijdenken. Oké, we gaan meteen naar de eerste tekst. Dat is een hele bekende tekst uit 1 Korintiërs 13. Als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden zinloos. Zelfs al laat de Heilige Geest je alle talen van de wereld spreken en ook nog de taal van de engelen. Als je geen liefde hebt voor anderen, betekent je niets. Zelfs al laat God je zijn boodschap bekendmaken en krijg je van hem al zijn geheime kennis. En zelfs al heb je zo'n groot geloof dat je bergen kunt verplaatsen, als je geen liefde hebt voor anderen, dan is alles wat je doet zinloos. Zelfs al verkoop je je bezit en geef je het geld aan de armen. Zelfs al sterf je in het vuur omdat je je leven geeft voor de goede zaak. Nou, tot zover. Even kijken of dit ook werkt. Oh, nou heb ik wat verkeerd gedaan. Ja? Oké. Oké. Zo. We gaan het hebben over tanken. Maar dan van een hele bijzondere brandstof, namelijk die van de liefde. En dat is de brandstof van God. Want alles wat God doet, komt voort uit liefde. Zijn motivatie om iets te doen is liefde. Hij houdt ook zoveel van ons. Hij heeft ons ook geschapen. En alles wat God doet, zijn motivatie is liefde. Dus ook het scheppen van de mens. En wanneer je dat bewust bent, dan kan je het leven aan. Dan mag je weten dat ook al lijkt jouw leven een mislukking in de ogen van mensen, ook al wat mensen ook over jou denken, of wat je ook bezit, of misschien wel niet bezit, in ieder geval ben je een zoon of dochter van God. En dat kan niemand je afpakken. Wat er ook gebeurt in het leven. Wat je ook overkomt, ook al valt iedereen rondom je heen weg. Dat blijft. Je bent een dochter of een zoon van God. Er is iemand die zielsveel van jou houdt. God wil een relatie met ons. Hij verlangt naar onze liefde. En dat liet hij weten al in het Oude Testament. Daar schrijft hij in Hosea 6, vers 6. Ik wil uw offers niet. Ik wil uw liefde. Ik hoef uw brandoffers niet. Ik wil dat u mij kent. God wil dat we hem kennen. Dat we van hem houden. Dit spreekt hij uit tegen een volk dat dacht dat ze, dat eigenlijk ook opgedragen was om offers te geven aan God. Maar God zegt, ja, maar die offers vind ik eigenlijk niet zo belangrijk. Het gaat er mij om dat je van me houdt. Het gaat er mij om dat je, ik wil uw liefde. En dat is ook eigenlijk wel logisch. God is als een vader voor ons, hè? Hij stelt zich ook voor als een vader. Nou, als je zelf ouders bent, of misschien ben je wel een oom of tante, dat kan ook. Je weet in ieder geval dat kinderen, daar hou je van. Daar hou je van. En als jij thuis komt en je hebt nog kleine kinderen, dan zeg je van, kom, geef me een knuffel. Dat is het eerste wat je wil. Hè, je komt thuis van je werk, kom, geef me even een knuffel. En stel je voor dat het kind zegt, ja, nee, maar dat kan niet, want ik moet nog de hond uitlaten, ik moet nog de vaatwasser leegruimen, ik moet nog mijn kamer opruimen. Dus laat al die plichten, al die taken nou even zitten. Geef me eerst een knuffel. Dat is hoe God er ook in staat. Wij zijn maar druk bezig om God te plezieren, maar het liefste wat hij wil, is een knuffel. Is jouw liefde. Dus ja, bedenk 's avonds eens of je een beetje meer van God bent gaan houden. Of van andere mensen. Want dan is jouw dag geslaagd. Het kan best zijn dat je van alles verkeerd hebt gedaan. Oh, toch weer roddel gezegd of toch weer ongeduldig geweest. Maar als jij die dag toch een beetje meer bent gaan houden van God, dan is je dag geslaagd. Want dit is het grootste gebod. Houd van de Heer met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met al je kracht. En houd evenveel van de medemensen als van jezelf. Als je hieraan voldoet, dan is je dag geslaagd. Houd dat voor ogen. God hield eerst van ons. Hij is onze eerste liefde. Voordat je vader of je moeder of wie dan ook van jou hield, hield God al van je. Hij schiep ons om een liefdesrelatie met ons te hebben. Nou, dit wordt ook duidelijk in het visioen van Johannes. Dan laat Jezus zien hoe belangrijk hij dat vindt. Hij zegt, schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt. Dat is Jezus. En tussen de 7 gouden lampenstandaards verblijft. Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en stand houdt, en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam zonder te verslappen. Maar dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt. En doe weer als vroeger. Tot zover. Staat in Openbaringen 2, vers 1 tot 5. De gelovigen in Efeze hadden het echt niet makkelijk. Ze werden vervolgd om hun geloof. Ze werden bespot en geslagen. Noem het maar op. En ondanks al die tegenstand, hielden ze vast aan hun geloof. Ze gaven niet op. En waarschijnlijk zouden wij, als we naar zo'n gemeente kijken, zeggen, wauw, dat is een goede gemeente. Kijk nou, dat is een sterk geloof. En Jezus prijst hun ook om hun volharding, om hun standvastigheid. Ze hadden hun geloof niet verloren en ze waren bereid om te lijden voor Jezus, om Jezus' naam. En toch roept Jezus hen op om te breken met dit leven. Jezus roept hen op om te veranderen. Dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van weleer opgegeven. Wat bedoelt hij daar nou mee? De liefde van weleer. Nou, als je iemand net leert kennen, dan als je verliefd wordt op iemand, dan sta je helemaal in vuur en vlam. Dan ben je helemaal vol van zo'n persoon. En zo gaat het vaak ook als we tot bekering komen en God leren kennen. Je staat in vuur en vlam. Wauw, Jezus is voor mijn zonde gestorven. En het brandt in je hart. Maar naarmate we een persoon langer kennen, gaat het wat gewoner worden. En Die verwondering die maakt plaats voor gewenning. En dat kan ook gebeuren met je relatie met God. He, ja, je weet het nog steeds wel. Ja, Jezus is voor mij gestorven, ik weet het. Het is mooi. En je gelooft het ook nog steeds. Je bent trouw, je gaat naar de kerk, je gaat naar de huisgroep, je leest je Bijbel, je bidt dagelijks. Maar is dat vanuit trouw? Is dat vanuit plichtsbesef? Of misschien zelfs angst? Ja. Of is dat omdat je hart zo brandende is voor hem dat je niet anders kunt? In Jesaja, vers 29, staat het volgende. Omdat dit volk mij naar de mond praat, mij slechts met de lippen dient, terwijl hun hart ver bij mij vandaan is, omdat hun ontzag voor mij louter plicht is, slechts aangeleerd en door mensen opgelegd. Kijk, hier zegt Jezus, of ja, hier is, wordt het in Jesaja gezegd, maar ook Jezus herhaalt dit in de evangelie. Veel mensen eren God wel met de lippen, maar niet met hun hart. En daarom is het zo nodig om die liefde te blijven bijtanken. Zoals het ook nodig is om je auto bij te tanken. Want ik weet niet hoe dat bij u is, maar ik ga altijd een beetje in paniek raken als ik dat lampje zie branden. Oh, snel naar de eerstvolgende tankstation. Mijn eerste auto was een Jeep. Mijn man die zei, wij wonen in het buitengebied, en mijn man die zei van, ik heb een autootje voor je gekocht, want ik moest alles op de fiets doen. Oh, leuk denk ik. Hè? Misschien wel een kleine Fiat 500 of een Mini of weet ik. Nee, een bakbeest van een Jeep. Want die was 25 jaar oud, dus ja, geen wegenbelasting, lekker goedkoop. En wat ook zo goedkoop was, hij reed op gas. Dus dat is ook fijn. Nou ja, wat heeft dit nou met mijn verhaal over liefde te maken? Nou, die auto die reed op gas. En weet je wat dan nou zo handig is? Als je dan, als dat lampje gaat branden, als je brandstof opraakt, dan doe je even een knopje om, hop. En je schakelt over op benzine. Heel fijn. En als je dan op benzine bent overgeschakeld, dan moet je wel weer even gas bijtanken. Want anders sta je toch echt een keer stil. Ja. En dan heb je heel veel sterke mannen nodig om zo'n ding weer aan te duwen. Oké, terug naar ons verhaal met liefde. Zoals de Jeep op gas reed, zo rijdt onze relatie met God op liefde. En ik kan overschakelen op benzine, van gas op benzine. En zo kan je ook overschakelen op trouw. Maar dan moet je natuurlijk niet vergeten weer bij te tanken. Je kunt niet achteroverleunen en denken, oh, dat loopt wel lekker zo. Want dan moet je niet raar opkijken als het ineens stilstaat. En hoeveel ouderlingen zullen er dan niet nodig zijn om de boel weer aan te duwen? Nou, in de gemeente van Efeze waren ze trouw. Trouw aan God en deden ze heel veel goede dingen. En trouw is een hele goede eigenschap en is zeker belangrijk en moet zeker aanwezig zijn in een relatie. Maar vraag jezelf af waarom je trouw bent, omdat het zo hoort. He, uit plichtsbesef, uit angst, uit traditie of uit liefde. Want je brandstof met God hoort liefde te zijn. He, zoals we gelezen hebben, al waren het dat ik weet ik niet wat had. Had ik de liefde niet, dan was het niets. Het geldt trouwens ook voor onze andere relaties. He, je huwelijk bijvoorbeeld hoort ook op liefde te lopen. En dat kan je ook niet zomaar overschakelen op trouw. Want ook dan sta je een keer stil. Je hoort liefde dan bij te tanken. Maar hoe? Waar tank je bij? Nou, voor gas ga je gewoon naar een tankstation dat gas heeft. Maar als je dan een volle gastank hebt, dan is er voldoende voorraad om je auto weer vol te tanken. Waar ga je heen om liefde bij te tanken? Nou, eigenlijk geldt daarvoor hetzelfde principe. Ga waar een grote voorraad is en dan kun je het beste naar de bron gaan. Nou, wat is de bron, of liever gezegd? Wie is de bron? Nee, dit is niet de goede. Ja. God is liefde, staat er in 1 Johannes 4, vers 8. Daar hebben we de bron. God is liefde. Dus liefde tanken doe je bij God. Hoe doe je dat dan? Mag ik alsjeblieft 10 liter liefde? Nee. Zo werkt het niet. Er staat niet, God heeft liefde, dat klopt ook wel, maar er staat het sterke, God is liefde. Dus je kunt niet de liefde ontvangen zonder dat je hem wilt ontvangen. Het is dus belangrijk om hem te ontvangen. Nou, Paulus heeft het eens mooi verwoord in zijn brief, en dat was notabene ook aan de gemeente van Efeze, waar we het eerder al over hadden. Hij schrijft, ik bid dat Christus meer en meer in u mag wonen, naarmate u hem meer gaat vertrouwen. Dat u geworteld zult zijn in Gods liefde en daarop uw leven zult bouwen. Nou, deze brief had de gemeente Efeze wel wat zorgvuldiger mogen lezen. Geworteld in Gods liefde. Ja, kennelijk is er toch wat misgegaan. Als je geworteld bent in Gods liefde, wortels hebben de eigenschap om voeding uit de bodem te halen. En die voeding die stroomt dan door de stam naar de takken, tot aan het kleinste blaadje. Aan de bodem ligt het niet. Want als we bij God gaan tanken, die heeft genoeg voeding. Dus als wij diepere wortels willen krijgen en heel stevig willen staan, is het zo belangrijk om meer bij God te vragen om die liefde en om te tanken. Ik wil een voorbeeld uit de Bijbel noemen van iemand die wist hoe je kunt tanken. Ik heb veel Bijbelteksten, maar sorry, daar hou ik gewoon heel veel van. Toen ze verder trokken, ging Jezus een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg van haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei, Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. De Heer zei tegen haar, Martha, Martha, je bent zo bezorgd. Je maakt je veel te druk. Er is maar één ding echt belangrijk. Maria heeft het beste deel gekozen. En dat zal haar niet worden ontnomen. Nou, eerlijk gezegd kan ik me best wel herkennen in Martha. Er moet toch werk verzet worden. Er moeten toch mensen zijn die het geluid doen, het beeld en mensen die spreken, mensen die de koffie schenken, de financiën doen, noem het maar op. Dus ik wil ook, dat klopt en ik wil ook niet zeggen dat jullie daarmee moeten stoppen, maar misschien wel als dat je weer houdt om bij Jezus te tanken, zoals Maria deed. Al die drukke werkzaamheden kunnen anders wel eens gaan klinken als een schallende cymbaal. Werk vanuit de verkeerde motivatie. Maria koos ervoor om te tanken. En waar je dat doet, aan de voeten van Jezus. Tanken is eigenlijk niets anders dan met jouw hart zijn hart zoeken. Maria voelde zijn liefde stromen. En ze tankte. Um, En dan? Wat doe je met een volle tank? Nou, ik zie weinig auto's bij het tankstation blijven staan. Eigenlijk geen. Want als je een volle tank hebt, dan kun je weer rijden. En dat is ook de bedoeling van brandstof, om het te gebruiken. Wat heb je aan een auto met een volle tank die stilstaat? Helemaal niets. Wanneer je met jouw hart, God hart, zoekt en je voelt zijn liefde stromen, dan mag jij die liefde als brandstof weer gaan gebruiken. Dan mag je uitdelen. Ten eerste aan God. En verder aan alle mensen om je heen. Je zult nooit tekort komen. Want je bent verbonden aan die onuitputtelijke bron van liefde. Hoe meer je zult geven, hoe meer je zult ontvangen. En het mooie is dat er ook dat in de Bijbel staat, hoe Maria dat deed. Lezen we in Marcus 14, vers 3 tot 9. Toen Jezus in Bethanië, in het huis van Simon, degene die aan huidvraat had geleden, aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich, dat gevuld was met zeer kostbare zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd. Dit is dus Maria. Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar... Waar is deze verkwisting goed voor? Die olie had immers voor meer dan 300 denarii verkocht kunnen worden en dat geld hadden we aan de armen kunnen geven. En zo gingen zij tegen de vrouw tekeer. Maar Jezus zei, laat haar met rust. Waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie en jullie kunnen hen helpen wanneer je maar wilt. Maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Wat ze kon, heeft ze gedaan. Ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd met het oog op mijn begrafenis. En ik verzeker jullie, waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan. Tot zover. Waar ook ter wereld zal dit verhaal verteld worden. Nou, vandaag is dat dus hier in Etten-Leur. Bijzonder toch dat er staat. Dat overal ter wereld over Maria's daad verteld zou worden. Nou, wat voor bijzonders heeft ze nou eigenlijk gedaan? Heeft ze mensen tot bekering gebracht? Nou, daar staat niets van beschreven. Was ze misschien goed geweest voor de armen? Weten we niet. Nee, maar Maria, die volgetankt was van Gods liefde, gebruikte die brandstof om in de eerste plaats haar liefde te betonen. En dat was een bijzondere daad van Maria. Erg rijk was de familie waarschijnlijk niet, want Martha was weer aan het bedienen. Zussen moesten zelf het huishouden doen. En toch had Maria een albasten kruikje bij elkaar kunnen sparen met kostbare olie. 300 denarii. Dat is gewoon een jaarsalaris in die tijd. Dus zo'n 35.000 euro. Ongetwijfeld het meest kostbare wat zij bezat. We zouden zeggen, mooi appeltje voor de dorst. Maar Maria nam dat meest kostbare bezit wat ze had naar Jezus en brak het voor hem. De reactie van de omstanders. Verkwisting, noemden ze het. Ja, wat is dat nou eigenlijk, verkwisting? Verkwisting is meer geven dan noodzakelijk. Als iets 10 euro kost, dan geef je er toch geen 100 voor. Dat is verkwisting. Als je werk in één dag kunt doen, dan ga je er geen 3 dagen over doen. Dat is verkwisting. Als iemand meer krijgt dan hij waard is, is dat verkwisting. Judas, die zegt het hardop. Want dit verhaal staat ook in Johannes 12. En die zegt, wat een verkwisting. En nou kunnen we dat van Judas nog wel een beetje hebben, want Judas is toch de discipel die voor de wereld staat, symbool. En voor de wereld is het geven van je leven aan Jezus, verkwisting. Nou, dat de wereld zo over ons denkt, ja, ach, daar kunnen we nog wel inkomen. Maar ook de andere discipelen zeggen het. En dat staat ook weer in Matteüs 26. Ze beamen het. Het is een verkwisting, een verspilling. Het geld had beter aan de armen gegeven kunnen worden. En zo wordt ook vaak in de kerk gekeken. We willen elke denarii benutten om het evangelie bekend te maken. Alle gaven moeten worden ingezet. We willen zo graag wat voor de Heere Jezus doen. Maar als we liefde aan anderen proberen te geven op eigen kracht, dan raken we uitgeput. Al onze daden zijn niets waard als we niet eerst knielen aan de voeten van Jezus. En soms krijg je maar één kans, zoals Maria. Toen na zijn dood wilde ze haar Heer opnieuw zalven. Maar dat was niet meer nodig. Om een mooie reden, hij was opgestaan. Willen wij God behagen, dan zullen we eerst ons meest kostbare bezit moeten breken en het aan Jezus geven. En in onze tijd is dat vaak tijd. We hebben ook zo'n spreekwoord, tijd is kostbaar. Dus maak tijd voor Jezus. Breek het. We mogen allereerst ons leven uitgieten voor hem. Dat is geen verkwisting. Hij is het waard. Want Jezus verkwiste zijn kostbare bloed voor ons. En dat was hij ons niet schuldig. Nee, dat deed hij vrijwillig. Hij deed het uit liefde. Verkwisting. Meer geven dan noodzakelijk. Als wij voor God komen te staan, dan denk ik niet dat het eerste wat God vraagt is, wat heb je voor de armen gedaan? Maar wat heb je voor mijn zoon gedaan? Nou, wat was het gevolg van Maria's daad? Een geur verspreidde zich door het hele huis. Iedereen die daar was, die kon het ruiken. Een heerlijke geur. Dus wilt u ook zo'n heerlijke geur verspreiden aan uw omgeving? Zodat ze er niet omheen kunnen. Dat ze naar u zullen kijken en Christus zullen zien. Dat is niet altijd makkelijk. Dat betekent niet wegvluchten uit moeilijke situaties. Uit een moeizaam huwelijk. Uit een botsende mening met een broer of zus. En in plaats daarvan wordt er iets gebroken in uw leven. En u ruikt de geur. Liefde kost je altijd iets. Dus bent u bereid om uw hart te breken. Om Gods hart te breken. Te bevredigen. Dat is jezelf uitgieten voor God. Niet voor zijn werk, niet voor zijn gemeente, voor niemand anders dan voor God. Nou, we zijn begonnen met 1 Korinthe 13, dat bekende vers. Maar vooraf daaraan, in hoofdstuk 12, worden de geestelijke gaven beschreven. En dat is iets waar wij ons graag naar uitstrekken. Oh, als ik dat zou kunnen, als ik dat had. En we willen ons er naar uitstrekken. En dat is een mooi iets. Maar aan het einde van dat hoofdstuk, hoofdstuk 12, staat een heel belangrijk zinnetje. Ik zal jullie nu iets laten zien wat nog belangrijker is. En dan komt het hoofdstuk van de liefde. Dus we vragen zo vaak om een bepaalde gave, maar misschien is het wel veel belangrijker om eerst om meer liefde te vragen. Want waarom hebben christenen onderling nog steeds oneenigheid? Nu Jezus toch gebeden heeft dat we één zouden zijn. Gebrek aan liefde. Waarom ervaren we, ondanks dat we geestelijke gaven ontvangen hebben van God, dat we nog steeds tekort kunnen schieten. Gebrek aan liefde. Ik ga jullie nog één verhaal meenemen naar één verhaal. Twee Koningen 2, vers 23 tot 24. Oude Testament. Daarna reisde Elisa van Jericho naar Bethel. Onderweg kwamen er een groep jongens uit de stad achter hem aan. Ze begonnen hem belachelijk te maken. Ze riepen naar hem: "Hé, kaalkop, vlieg ook eens omhoog. Kom, kaalkop, toe dan." Hij draaide zich om en vervloekte hen in de naam van de Heer. Toen kwamen er twee beren uit het bos. Ze vielen de jongens aan en doodden 42 van hen. Geen populair verhaal. Waarschijnlijk heeft u hier nog nooit een preek over gehoord. Want hier wordt niet veel over gepreekt. Wat een vreselijk verhaal. Misschien denkt u van: ik heb dit nog nooit gehoord. Staat het in mijn Bijbel? Ja, het staat erin. En dus kunnen we er iets van leren. Want elk schriftgedeelte is om van te leren, om te onderwijzen. Maar wat? Wat kunnen we hiervan leren? Nou, allereerst, Elisa, wie was Elisa? Elisa was een profeet en hij was de opvolger van de profeet Elia. Die profeet was opgenomen met een vurige wagen in de lucht. Misschien dat daarom die kinderen ook riepen van: vlieg ook eens omhoog. Elisa was dus de opvolger. En hij vroeg de Heer om een dubbel deel. De dubbele kracht van Elia. En die ontving hij. Dus hij had veel geestelijke gaven. Hij had heel veel kracht. Maar wat gebeurde er nu? Nou, mijn conclusie van dit verhaal is het volgende. Elisa was gekwetst. Ze scholden hem uit voor kaalkop. En hij handelde vanuit zijn vlees. Hij bezat echter wel de gaven van de geest. En toen hij dus die kinderen vervloekte, gebeurde iets vreselijks met hen. Dit is dus een typisch voorbeeld van wat er gebeurt als je te weinig liefde hebt. Een typisch voorbeeld van 1 Korintiërs 13. Als je het geloof hebt dat je bergen kunt verplaatsen, maar je had de liefde niet, dan betekende dat niets. Want de motivatie van Elisa hier was geen liefde. En dus was zijn daad, zoals 1 Korintiërs 13 zegt, zinloos. En daar geloof ik ook in. Jezus werd ook uitgescholden. Hij werd gemarteld. Hij liet geen beren uit het bos komen. Hij liet geen donder en bliksem uit de hemel komen. Hij had het kunnen doen. Maar Jezus had te veel liefde voor de mensen. En hij zei: Vader, reken het hen niet aan. En ik denk dat dit ook een verhaal is waardoor het zo duidelijk wordt hoe belangrijk die liefde is. De gaven van God zijn prachtig en we mogen ons ernaar uitstrekken. Maar als je dat doet, dan is het ook verstandig om eerst je nog meer uit te strekken naar de liefde. Willen we meer op hem gaan lijken, dan is het belangrijk om meer tijd met hem door te brengen. Zet je net als Maria aan Jezus' voeten. Luister naar hem. Zoek met jouw hart zijn hart. En geef dan je ontvangen liefde weer terug, allereerst aan hem. Want als hij ons werkelijk alles waard is, dan zal niets te kostbaar zijn om voor hem te breken. Dan zullen we alles wat we bezitten, ons meest kostbare bezit, voor hem uitgieten en zo onszelf aan hem verkwisten. Ik wil afsluiten met een filmpje. Dat is een filmpje dat ik ook 8 jaar geleden gemaakt heb met mijn dochter samen eigenlijk. Die heeft ook een beetje meegeholpen.